gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen vrijdag zuster Lijntje Arendsman Lagerwerf plotseling is overleden ten gevolge van hartfalen. Ze mocht de leeftijd bereiken van 87 jaar. De rouwdienst en begrafenis zullen plaatsvinden, zo de Heere wil, op woensdag 29 april. En dat vindt plaats in besloten kring. De aanvang van de rouwdienst is om 13:15. Deze dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon of via kerkdienst gemist. En dan moet u naar stations nummer 1836. Laten we in verband met het sterven van zuster Arendsman zingen psalm 139, het eerste vers. Dat is psalm 139, vers 1. Laten we dat nu met elkaar zingen. En dan nog de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanaf vanmiddag is er wekelijks een uitzending van de zondagschool. De aanvang is om 14:45. We vragen dan ook aan alle kinderen om hier vanmiddag en de komende zondagen naar te kijken en te luisteren. Deze week vinden er weer de diverse uitzendingen plaats. Maandagavond een preekuitzending. Dinsdagavond bezinningsmoment vanuit de hersteld hervormde gemeente. Woensdagavond een preekuitzending. Donderdagmiddag een uitzending van een verhaal. En donderdagavond weer een bezinningsmoment vanuit de hersteld hervormde gemeente. Vrijdagavond is de weeksluiting en deze uitzending wordt zaterdagmiddag herhaald. De mededeling met betrekking tot al deze uitzendingen kunt u ook vinden op de website. De eerste collect is vandaag bestemd voor de kerk. De tweede collect is ten bate van de vrouwenochtenden voor vluchtelingen. U kunt uw collectegeld of collectebonnen met vermelding van het doel in een enveloppe stoppen of via de bank overmaken. Voor deze afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar zingen, Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, het eerste vers. Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 19, het vierde vers des Heren wet, nochtans verspreid volmaakter glans. Psalm 19, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Openbaring hoofdstuk 12. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 17. Openbaring 12, versen 1 tot en met 17. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggend in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, van de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolgde de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover de schriftlezing. En gemeente, deze woorden zijn ook de tekst voor de prediking. Openbaringen 12, 1 tot en met 17. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O heerlijke en eeuwige God, u hebt geen begin en u hebt geen einde. Voordat deze aarde en dit heelal er waren, was u er al. U de drie-enige God. En u zult er ook altijd zijn. En u hebt alle macht. En zo past het ons u te aanbidden en u te danken dat u God bent. Dat u alles wat gebeurt op deze aarde bestuurt, regeert en leidt. En Heere, zo hebt u het ook bestuurd, dat Leni Arendsman afgelopen vrijdagavond is overleden. Plotseling, onverwacht, ook voor haar kinderen. Ze konden nog haar bezoeken, al was het achter een raam, gezien de situatie waarin we zijn. Maar haar kinderen konden haar nog bezoeken vrijdag. En vrijdagnacht is ze heen gegaan. Heere, u hebt haar genomen. Want u bepaalt de dag van onze geboorte. En u bepaalt ook de dag van ons heen gaan. En ook in deze dagen waarin wij geconfronteerd worden met zoveel overlijdensberichten. En nu wij als gemeente weer opgeschrokken zijn door het overlijden van zuster Arendsman. Dan beseffen wij hoe vergankelijk wij zijn. Of wij behoren dat te beseffen. Want wij menen, Heere, dat we hier op aarde zullen blijven leven. Al weten we met ons verstand wel beter. Maar toch willen we ons innestelen in deze wereld. En we hopen dat straks weer alles weer op orde komt. De welvaart er weer zal zijn. En we kunnen reizen en trekken en bezoeken. Dat het leven weer aangenaam verder mag gaan. En het is een zegen dat alles weer te zijner tijd naar wij hopen weer verder zal kunnen gaan. Al weten wij de toekomst niet. En daar mogen we heus naar verlangen. En wij mogen ook heus plannen hebben voor dit leven waarin we zijn. Maar Heere, wij zullen toch moeten beseffen dat wij naar ons eeuwig huis gaan. En dat we daarom onze pinnen niet moeten vast inslaan in de aarde. Maar dat we moeten weten dat ons levenstent zomaar afgebroken kan worden. Heere, doe ons leven voor uw toekomst. En doe ons leven in dankbaarheid voor alles wat u ons geeft in het leven. Dat we met vreugde in het leven mogen staan om uw zorg en goedheid. En dat we in afhankelijkheid van u mogen leven. Weten dat alles van u komt, maar tegelijkertijd dat we ook zullen beseffen dat we naar ons eeuwig huis gaan. En dat straks is het de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. En zo, Heere, hebben wij ook straks die reis te maken. Ook de kinderen van zuster Arendsman moeten ook straks die reis maken. Ze hebben het gezien bij hun vader in 2010. En nu, 10 jaar later, hun moeder. En zo blijft er een lege plaats achter. Een ouderlijk huis dat het toch eigenlijk niet meer was het laatste jaar. Maar nu is de laatste band verbroken. En u weet wat dat betekent. Ze had een moeder lief. En ze was zorgzaam, liefdevol. Maar nu is dat alles voorbij. Nooit meer haar stem te horen. Heren, wilt u toch deze kinderen vertroosten? En wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen ook doen leven in het besef dat wij naar ons eeuwig huis gaan? En dat wij straks ook diezelfde reis moeten maken. En laten we als gemeente ook bij onszelf nagaan, hoe zal het dan met ons zijn? Want u geeft ons nu een voorbereidingstijd. En we mogen met uw woord in onze handen lezen hoe wij de zaligheid kunnen verkrijgen. Door u, Heere Jezus, door u alleen. En daarom moet de mens in gemeenschap leven met Christus. Dat u alles te zeggen hebt over ons leven. Heere, wilt u dat ons leren begrijpen? En als het zo is dat we nog voor eigen rekening leven, omdat we eigenlijk u buiten ons leven houden, ook al willen we best geloven dat u er bent en dat u opgestaan bent uit de doden, maar dat we de consequentie daarvan niet trekken, dat we nog onbekeerd zijn. Heere, laat het ons zien als schuld en laat het ons tot bekering mogen uitdrijven en tot vertrouwen op het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Dat u ons leven bestuurt en regeert. En dat wij van u mogen zijn. Heere, wilt u de familie Arendsman nabij zijn wanneer woensdag de rouwdienst is. En vanwege alle omstandigheden moet dat in besloten kring plaatsvinden. Ook dat op zich is een teleurstelling. Want het is zo fijn als de gemeente ook er getuige van mag zijn en kan meeleven. Gedenk ook de gemeente, dit is ook voor haar een teleurstelling. Velen kenden zuster Arendsman. Maar hoe het ook zij, Heere, geef dat er ook belangstelling en meeleven mag zijn via de middelen die er zijn. Heere, zo willen wij u ook bidden, uw zegen over Marinus en Rianne van Sloten en hun zoon Ruben. Heere, wilt u hen leiden? Zegenen. Wilt u geven, Heere, dat Marinus en Rianne ook hier zich goed thuis mogen voelen en tot dat ze hier rijk gezegend mogen worden onder de bediening van uw woord. En dat ze hun plaats in de gemeente zullen innemen, al zijn ze ook al geen onbekenden meer onder ons. Heere, wij willen u bidden of u een zegen wilt geven over deze dienst. En wij vragen u of uw woord binnen mag dringen. Ook wanneer wij nu verder willen gaan met het preken uit Openbaring. Heere, wilt u duidelijkheid geven in het preken en ook in het luisteren. En geven dat deze diep ingrijpende woorden ons helder voor ogen uitgestald mogen worden. En dat we deze woorden mogen begrijpen en als een schat met ons mogen meedragen het leven in. En dat we mogen beseffen dat alles hier zal veranderen. We maken het nu al mee met wat er nu allemaal gebeurt. En opeens kan iets anders worden. Opeens kan er wat gebeuren. Heere, en u gaat uw weg met uw aarde en met uw volk. Wij bidden u of u uw volk wilt uitbreiden. Of u nog velen tot bekering wilt brengen. En zo bidden wij u ook, Heere, voor hen die vervolgd worden en opgejaagd worden. Die gemarteld worden, gevangen genomen, gedood worden. En de geliefden die thuis alleen achterblijven. O Heilige Geest, zend u een troost ons neer. En wil hen bijzonder verblijden, vertroosten en versterken en moed en krachten geven. Ook als er armoede is onder uw kinderen, wilt u in al hun noden voorzien. Want u hebt het toch gezegd, Heere, dat u dat doen zult. En zo bidden wij u voor uw gemeente door heel deze wereld heen. Ook voor onze eigen gemeente. Ook daar waar ziekte is. Ook daar waar behandelingen mogelijk zijn. En wij bidden u en danken u, Heere, dat er ook behandelingen mogelijk zijn voor broeder Fink. Heere, wilt u die ook zegenen en in uw ontferming hem gedenken. We vragen u, Heere, een zegen over het werk wat in de gemeente mag gebeuren. De organisten die steeds voor een lege kerk mogen spelen, Heere, geeft u hen daar kracht toe. We danken u dat ze dat doen. Ook voor hen die zorgen voor de begeleiding en voor de besturing van de camera en van al de technische details. Heer, heb dank dat u daar kracht voor geeft. Zegen ook hen en geef hen een bijzondere zegen als ze zo in het huis des Heren mogen arbeiden. Heer, wees u bij de kosters en het werk wat ze doen. Dat ze dat met liefde mogen doen. En dat geeft, Heere, dat we ook straks weer het normale werk ter hand mogen nemen. Ook als kosters. En dat we toch op uw tijd, we toch als gemeente weer mogen samenkomen. Daar bidden wij u of u dat zo wilt leiden. En zo vragen we u ook of u hen wilt gedenken die in ziekenhuizen liggen en lijden. Die het zwaar hebben op de IC-afdelingen. Heere, ontferm u over hen in nood. Wil u barmhartigheid geven. Zegen ons in deze dienst. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 2, de versen 1 en 5. Psalm 2. Versen 1 en 5. Geliefde gemeente, u weet, afgelopen najaar hebben wij verschillende preken overdacht over het boek Openbaring. En we zijn toen geëindigd met Openbaring 11. En nu willen we proberen in de komende weken weer verder te gaan met het woord te bedienen uit het boek Openbaring. En we beginnen dan nu met Openbaring 12. En we bezien de versen 1 tot en met 17. Eigenlijk behoort vers 18, het laatste vers, naar mijn overtuiging bij het volgende hoofdstuk. Dus dat hopen we dan volgende week te lezen, zo de Heere wil. U weet nog, hopelijk, dat het boek Openbaring niet een verwarrende opeenmengeling is van allerlei beelden die elkaar afwisselen en steeds komen weer terug bij het oordeel wat herhaaldelijk benoemd wordt in het boek Openbaring. Nee, er is een prachtige structuur. God is een God van orde. En dat geldt ook voor het boek Openbaring. Er staan eigenlijk 7 x 7 openbaringen in. Samen 49 openbaringen. Vorig jaar hebben we gezien de 7 gemeenten. En die geven een typering van de kerk van de Heere Jezus. Zoals die hier op aarde zich manifesteert. Eigenlijk vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst. Verschillende situaties waarin de kerk zich kan bevinden. Daarna zien wij de 7 zegelen die ontvouwd worden van de boekrol. En die boekrol is het heilsplan van God. Niemand kan de boekrol openen. Daarom weende Johannes, weet u nog. Maar ween niet, de leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft overwonnen en hij heeft de bevoegdheid om het heilsplan van God te openen. En dan worden de 7 zegels geopend. En de eerste zegel is dan dat het lam op een paard zit. Een ruiter op een wit paard. En hij trekt rond, overwinnende en om te overwinnen. Dat is de prediking van het evangelie. En in de andere zegels dan zien we dan de gevolgen van de prediking van het evangelie. Daarna hebben we gezien de 7 bazuinen. En dat zijn oordelen die de Heere geeft op deze aarde, maar het zijn tijdelijke oordelen. Om de mensen op te roepen tot bekering, zijn voorlopige oordelen, geen eindoordelen. En daarna, met Openbaringen 12, begint de 7 beelden van de vijanden van Christus. En dat zijn dus de draak, dat is de duivel, het beest uit de zee, dat is de antichrist, en de beest uit de aarde, de valse profeet en de grote hoer Babylon. Daarna zien wij de 7 schalen, violen staat er in de Statenvertaling. Dat zijn schalen die uitgegoten worden. Dat zijn de eindoordelen die komen, dat de Heer een afrekening houdt. En dat gebeurt ook soms in de tijd dat de Heer een afrekening houdt en dat zijn oordelen voorgoed op een land of volk worden uitgegoten en vooral tegen het einde. Zullen de eindoordelen zichtbaar worden. Daarna zien wij de 7 beelden van de val van Babylon en van de ondergang van het beest, de antichrist en van de valse profeet en dat de draak zelf geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zwavel. Al is het een grote strijd hier en een vreselijke geestelijke oorlog, u mag weten hoe de uitkomst zal zijn. Het lam zal overwinnen. En allen die bij hem horen, hoe zwaar het ook gaat, hoe wanhopig het ook lijkt, de kerk mag van tevoren weten wat de uitslag is van deze titanenstrijd. De ondergang van al de vijanden van de Heer Jezus. En daarna zien we tenslotte de 7 beelden Dat is aan het einde van de Openbaring, van de vervulling van Gods heilsplan. En dan hebben we de heerlijke beelden over het nieuwe Jeruzalem. En de heerlijke omschrijving daarvan. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U weet ook dat elk serie van 7 openbaringen, dat slaat op de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst. En elk serie eindigt ook in openbaring met het eindoordeel. Daarom komt het eindoordeel steeds weer terug in het boek Openbaring. Aan het einde van een serie van 7 openbaringen. Wel nu, in hoofdstuk 12 tot en met 14 zien wij dan de serie profetieën die de vijanden van de Heer Jezus Christus omschrijven. Zodat wij ons daar bewust van mogen zijn. Dat wij niet onverwachts, onverhoeds daarmee geconfronteerd worden. Maar dat we het goed beseffen hoe de vijanden van de Here zich hier manifesteren. In hoofdstuk 12, daar zien we gelijk al 3 openbaringen van de 7. 3 openbaringen. En die willen we allemaal nu bezien. We willen ons proberen te beperken. De eerste openbaring is het beeld van de draak. Dat is de duivel. En die probeert het mannelijke kind van de vrouw te doden. Dat is de versen 1 tot en met 6. Daarna zien we de tweede openbaring, versen 7 tot en met 12. En dat beschrijft hoe er oorlog was in de hemel vanwege de duivel die in opstand kwam. En hij werd uit de hemel geworpen op de aarde. En dan zien we de derde openbaring hier. Dat wordt gevormd door de versen 13 tot en met 17. En dat handelt over de vervolging van hen die de Here vrezen. De vervolging van het zaad van de vrouw. De vrouw is de kerk. Goed, we gaan er nu kijken naar de eerste openbaring. Versen 1 tot en met 6. En vers 1, daar wordt een groot teken gezien. En dat teken is een vrouw. En daarmee wordt de kerk van de Heer Jezus Christus aangeduid. De kerk als symbool van een vrouw. Dat zien we vaker in de schrift. Vrouw, bruid, de bruidskerk. Maar een vrouw is ook getekend in vergelijking met de man als zwak. Niet zoveel kracht. En zo is met de kerk ook, heeft ook geen kracht. En we zien ook dat de kerk vaak hulpeloos lijkt tegen vijanden. En ze worden ook veracht. Soms werden vrouwen ook achtergesteld in die cultuur van die dagen wat de Heer nooit bedoeld heeft. Maar zo wordt de kerk ook veracht in deze maatschappij. En er zijn ook niet vele rijken of vele belangrijke mensen in de kerk. En daarnaast is de kerk ook ootmoedig, want het is een sieraad voor een vrouw om ootmoedig, om nederig te zijn. En zo wordt het haar toegerekend als een kostbaar sieraad. Ootmoed en nederigheid. En zo zien we dat de kerk van de Heer Jezus ook ootmoedig moet zijn en nederig tegenover de Heer Jezus Christus. En zo is de kerk hier op aarde lijkt toch zwak en klein en gering. Maar de hemel kijkt heel anders tegen de kerk aan. De hemel vindt de kerk heerlijk. En de hemel verblijdt zich in Gods werk hier op aarde. Hier wordt die vrouw, de kerk, wordt beschreven als bekleed met de zon. Ze is heerlijk. De zon straalt in kracht en heerlijkheid. En zo is de kerk heerlijk. Het is het liefste wat er op aarde is. De kerk en het welzijn van de kerk. Dat moet ons aan het hart gaan. De kerk moeten wij hoog houden en lief hebben. Ook onze plaatselijke gemeente en de kerk wereldwijd. Het is de heerlijkste vergadering hier op aarde. De kranten schrijven er nooit over. De kerk wordt niet eens genoemd als de minister-president een redenvoering houdt. Maar de kerk wordt vanuit de hemel bezien als heerlijk. Bekleed met de zon. De zon der gerechtigheid straalt op haar. De Heer Jezus Christus. En zo mag zij schitteren in het licht van Christus. Wandelen in het licht met de Heer Jezus. En ze is getrokken toch vanuit de duisternis tot Gods wonderbaarlijk licht. En daarnaast zien we ook dat zij de maan onder haar voeten heeft. Wat betekent dat nu? De maan onder haar voeten. Jongens en meisjes, wanneer zie je de maan? Overdag? Nou, je ziet hem 's nachts. 's Avonds. Dan zie je de maan. De maan hoort bij de nacht. En de nacht is ook een teken van het, wordt gebruikt als een beeld van de duisternis, van het kwaad. En de maan hoort daarbij. Maar nu is de maan onder de voeten van die vrouw. Dat wil zeggen, de macht van de duisternis is onder de voeten van die vrouw. Straks zal die vrouw meer dan overwinnaar zijn over de machten van de duisternis. Want als een overwinnaar in het Oude Testament een koning overwon, dan legde hij zijn voet op de nek van die overwonnen koning. Onder de voeten is een teken van overwonnen zijn. En de Heer Jezus Christus heeft de overwinning behaald. En daarom overwinnen ook door genade, door de kracht van de Heer Jezus, Gods kinderen ook. En daarom heeft deze vrouw de maan onder haar voeten. Ze heeft een kroon van 12 sterren. Kroon, dat is heerlijkheid. 12 sterren. 12. Waar komen we dat nog meer tegen? De 12 stammen van Israël, de 12 apostelen. 12 is een getal van de kerk. Dus dat laat zien, dit is een beeld van de kerk. Een kroon, ze zal overwinnen. Al lijkt het nu niet zo. Zo is de vrouw. Zo is de kerk van de Heer Jezus. En nou is het zo belangrijk dat u en ik levende leden zullen zijn van deze kerk. Dat wij ook straks door genade meer dan overwinnaar zullen zijn. En dat wij ook bekleed mogen worden met de zon der gerechtigheid. Wij hebben Christus nodig in ons leven. En dat betekent dat wij wederom geboren moeten worden. Dat de Heer Jezus in ons hart en ziel moet komen. Dat wij bestraald moeten worden met de zon der gerechtigheid. Dat al onze zonden bedekt worden. Dat wij leren met Hem te wandelen door dit leven. En door zijn kracht tegen de zonde zullen strijden. Zo worden wij dan. Wij hebben het nodig om verlost te worden uit de macht van de duivel. En te wandelen in de vrijheid van de kinderen van God. Om dat beeld van Christus op ons afgedrukt te krijgen. Want daarom leven wij eigenlijk. Waar leeft u voor? Uw zaak, uw business, carrière, geld, welvaart. Nou, u mag best werken en dat doen we allemaal wel. En plannen hebben. Maar weet u waar we voor moeten leven? Dat we bekleed worden met het beeld van Christus. Als dat niet zo is, dan verknoeien we ons leven. Dan houden we straks niks over. Scherven. Kapotte scherven. Meer niet. Maar zij die het beeld van Christus ontvangen hebben, hier maar in beginsel, met veel gebrek en tekort, maar dat verlangen is er. Mijn ziel dorst naar u, wanneer dat er zo mag zijn. dan zullen we straks eeuwig heerlijkheid zijn. En als wij dan plotseling uit het leven weggenomen worden door hartfalen, dan zal het toch zijn een ingaan in heerlijkheid. Al weten wij dat niet en beseffen wij dat niet, begrijpen we niet. We hoeven het ook niet te begrijpen. Hij begrijpt het. Vader weet wat goed is. Geen vader sloeg met teder mededogen zijn ontfermende ogen op zijn kinderen als de Heere doet. En daar mag u op vertrouwen, in overgave. Maar we gaan verder, want we lezen hier de kerk, zijn we mee bezig. En deze vrouw, de kerk, die is zwanger. En ze brengt een kind ter wereld, een mannelijke kind. En dat is de Heere Jezus. Dit is de kerk van het Oude Testament en ze brengt voort Christus. De kerk in het Oude Testament was in verwachting van Christus. Het begon al in het gebroken paradijs. Toen kwam de moederbelofte er al. De eerste belofte van alle andere beloften. Toen werd het al beloofd dat het vrouwenzaad, het slangenzaad, de kop zou vermorzelen. En de belofte is doorgegaan bij Henoch en Noach. En bij Abraham en door David en de profeten. Tot in de volheid des tijds. De Heer Jezus kwam. Geboren uit de maagd Maria. En hij zou de heidenen hoeden, staat er, met een ijzeren roede. Daar hebben we ook van gezongen in Psalm 2. Psalm 2 vers 9 staat, ge zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En dat wordt herhaald in Openbaringen 2 vers 27. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. En wat betekent dat? De Heer Jezus toch vol liefde? Jazeker. Uit liefde nodigt hij heel de wereld. Maar als mensen niet willen en de mensen hem niet moeten en ze verguizen hem. Ze hebben zoveel zegeningen van hem ontvangen. Op deze aarde mogen wonen. Zoveel genoten. Niets van hem willen weten. Zich verzetten tegen hem en zijn geboden schenden. Dan zal de Heer Jezus hen hoeden met een ijzeren staf. En er zal zijn rechtvaardig oordeel over hen komen. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. En dan in vers 3, er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, let op, wat nu gezien wordt. Een grote rode draak. Heel groot. Het is een groot monster, geweldig. In kracht en in haat en vijandschap. Het is rood. Rood is de kleur van bloed. Dat wil zeggen, het is bloeddorstig. Die draak is de duivel. En wat heeft hij toch miljoenen en miljoenen mensen vermoord. Door al zijn boosheid. In verschrikkelijke oorlogen. Maar vooral ook. Zijn haat tegen Gods kinderen, al de eeuwen door. Ze werden verbrand, ze werden verdronken, ze werden opgehangen, gekruisigd. Steeds maar weer. Het is een vreselijk beest, het is ook een machtig beest. Het heeft namelijk 7 koppen. Hoofd, intelligentie. 7 koppen. Die zijn allemaal gekroond. Het is geen echte kroon. Het is aardse heerlijkheid. Het is maar tijdelijk. Straks wordt het weggeworpen. Verliest hij alle macht. Maar nu heeft hij nog 7 koppen die allemaal een kroon hebben. Hij heeft ook 10 hoornen. 10 is het getal van de volheid ook. Hij heeft met machtig is hij veel kracht. Hij is bloeddorstig en wreed. Hoe komt die duivel aan die macht? De macht over de wereld heeft hij zich onwettig toegeëigend. Hij heeft het gestolen omdat hij Adam en Eva, de koning en koningin van deze wereld, wist te verleiden. En toen hij hen onze macht had, viel heel de aarde onder zijn macht. Met zijn intelligentie, met zijn wreedheid heeft hij het gedaan. En hij wil de volkeren achter zich vergaderen om oorlog te voeren tegen Christus en zijn volk. En nu staat die vrouw, de kerk, op het punt dat kind te baren. En voor die vrouw staat die draak, bezig om dat kind te verscheuren, want de duivel weet, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is het vrouwenzaad. En de Heer Jezus Christus gaat mij, mijn zeven koppen, vermorzelen. En zo gaat hij strijden, probeert hij te strijden tegen Christus. En die strijd gebeurde al vanaf het begin af aan. Kaïn en Abel. Kaïn sloeg Abel dood. Dat was het begin van die strijd. Dat de duivel Kaïn ophitste om met Abel, die God vreesde, te doden. En later Seth en zijn nakomelingen, die worden verleid om met de vrouwen uit de lijn van Kaïn te trouwen. En zo krijg je vermenging van de geslachten. En zo krijg je verdorvenheid en een afwijken van God. Blijft maar één man uiteindelijk over, Noach. En dan verdelgt de Heere heel de mensheid. Met een wereldwijde vloed. En dan gaat Noach, daar gaat de Heer alleen mee verder. Die allemaal de Heere kenden toen. Maar het duurt niet lang of zij gaan ook weer bij de Heere vandaan. En dan gaat de Heer opnieuw beginnen met Abraham. Die ook eerst een afgodendienaar was in Ur der Chaldeeën. En dan moet daar dan het beloofde mannelijk kind uit voortkomen. Ja, uit Abraham en Rebecca. Sarah. Abraham en Sarah. Maar wat blijkt nou? Sarah is onvruchtbaar. Het kan niet. Het kan niet. God doet een wonder. En Isaac wordt geboren. En dan Isaac trouwt Rebecca. Rebecca is onvruchtbaar. Het kan weer niet. God doet een wonder. Esau en Jacob worden geboren. Maar dan wil Esau Jacob doden. En Jacob wordt weggebracht. Gaat naar Paddan Aram. En later de kinderen van Jacob. Die trouwen allemaal met Canaanitische vrouwen. Ze worden straks allemaal Canaanieten. Je ziet het al bij Juda. Hij leeft als een Canaaniet. En dan zorgt de Heer ervoor dat ze allemaal overgebracht worden naar Egypte. En daar in Egypte kunnen zij zich niet vermengen met de Egyptenaren. Want ze zijn schaapherders. En schaapherders zijn de Egyptenaren een gruwel. Dus dat volk kan alleen groot worden in het land Goshen. Steeds bewaart de Heer zijn volk. Want dat mannelijke kind moet komen. En daarna, dan zie je in de Richteren tijd hoeveel verleidingen er waren. En steeds probeert de duivel hen op te hitsen om de afgoden te dienen. En dan zie je later dat de lijn doorgaat over David. En Saul wil dan David doden. En later in de geschiedenis van de koningen heb je die koningin Athalia. Die wil al het koninklijke zaad ombrengen. En één jongetje blijft over uit de lijn van David. Joas, die wordt bewaard. En nog later wil de boze Haman in de dagen van Esther al de Joden doodmaken. Dat is allemaal het beest, dat is allemaal de duivel, de draak. Die probeert die vrouw te doden, want die wil niet dat het kind geboren wordt. En als de Heer Jezus geboren wordt, jongens en meisjes, wat gebeurt er dan? Hoe gaat dan de draak werken? Door Herodes. Herodes wil het kind doden. En dan maakt hij maar zeker van dat hij alle kinderen van 2 jaren onder dood. Daar in Bethlehem. Maar het mislukt. Gods werk gaat door. En zo zien we dezelfde haat nu tegen Gods kinderen. De duivel is steeds aan het werk om te proberen het werk van God te frustreren. Als wij ons onderwerpen aan de duivel, dan laat hij ons met rust. Want dan zijn we van hem. Dan gaan we de ondergang tegemoet. En dat wil hij graag. Maar Gods kinderen worden bestreden. En de duivel wil Gods kinderen ziften als de tarwe. Maar de Heer Jezus bidt dat hun geloof niet zal ophouden. Lucas 22. Zo werkt de duivel om te proberen alles kapot te maken. En dan lezen we in vers 5 dat dat kind, dat geboren is, wordt weggerukt. Het wordt opgenomen tot God in zijn troon. Dat is de hemelvaart van Christus. En daar is hem nu alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En de vrouw, vers 6, de kerk, die vlucht in de woestijn. Daar komen we straks weer op terug. Daar wordt straks op doorgegaan. Die vrouw vlucht naar de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. De Heer wordt geleid in een het volk van de Heer wordt geleid in een woestijn. Zoals de Heer zijn volk door de woestijn geleid heeft. 40 jaren lang en steeds gevoed, steeds beschermd. En zo wordt de kerk van de Heer ook in de woestijn geleid. 1260 dagen, dag in dag uit, dag in dag uit. Elke dag is zijn genade genoeg. Heb geen zorgen voor de dag van morgen. Leef bij de dag. Want elke morgen is Gods goedertierenheid weer nieuw en groot. Zo hebben we ook eerder gelezen. In Openbaringen 11, vers 3 ging het ook over de twee getuigen. Dat was ook een beeld van de kerk. Want in de mond van twee of drie getuigen zal iets waar zijn. En die twee getuigen. En die doen dat ook 1260 dagen. Dat is eigenlijk de tijd van deze wereld. Na hemelvaart. Tot aan de wederkomst. De tijd waarin God zijn kerk bewaart. Nou, maar dan krijgen we de tweede openbaring. En dat ziet u in de versen 7 tot en met 12. En er wordt ons iets verteld over de duivel. Maar we vragen ons af, waar komt die duivel eigenlijk vandaan? De duivel was een hooggeplaatste engel. Maar hij rebelleerde tegen God. En waarom deed hij dat? Omdat hij door hoogmoed werd aangegrepen. Hij werd hoogmoedig. Hij wilde als God zijn. En hoe dat allemaal kan, dat weten wij allemaal niet. En wij hoeven ook niet alles te weten. We mogen weten dat hij door hoogmoed is opgestaan tegen God. Dat weten we uit 1 Timotheüs 3 vers 6. Waar Paulus tegen Timotheus zegt dat een ambtsdrager moet geen nieuweling zijn die pas bekeerd is, opdat hij niet opgeblazen worden. En als je opgeblazen wordt, dan word je heel trots en hoogmoedig. En dat kan zomaar gebeuren. En bijzonder als iemand heel nieuw is en dan omhoog geplaatst wordt, dan valt hij in het oordeel van de duivel. Dat was het oordeel waar de duivel op aangesproken werd, wat hem trof. De duivel wilde als God zijn. En de duivel wist ook engelen met zich mee te krijgen. We lazen al in vers 4. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. Die sterren, wat we daarmee bedoelen, dat zijn andere engelen. Soms worden in de schrift sterren aangewezen als engelen. Bijvoorbeeld Job 38 vers 7. Toen God de aarde schiep, toen zongen de morgensterren tezamen vrolijk. En dat is een beeld van de engelen. En wanneer nou de duivel het derde deel van die sterren meeneemt, dus het derde deel van de engelen, of het nou precies een derde deel is. Hoeveel? Maar hij nam een deel van de engelen met zich mee. Een derde deel staat hier. En meegenomen op de aarde geworpen. Dat zijn de demonen geworden. Waren andere engelen. Het zijn nu duivelen geworden, demonen. En 2 Petrus 2 vers 4 leert ons dat God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard. Maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En u leest in vers 7, en er werd krijg in de hemel. Oorlog. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Maar de duivel, die draak, heeft niet gewonnen. Hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. En dan vers 10. Ik hoorde een grote stem, een groot geluid in de hemel, zeggende, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus, van de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. De tekst spreekt hier over een verklager, dus eigenlijk een aanklager. Dus de duivel klaagde Gods kinderen aan in de hemel bij God. Gods kinderen op de aarde werden aangeklaagd. Zo lezen we bijvoorbeeld van Job. Dat de duivel de Heere aansprak over Job. En zo heeft de duivel ook de Heere aangesproken over Jozua, de hoge priester in Zacharia 3. Want dat waren namelijk zondaren. En in Zacharia 3 zegt dat die hoge priester Jozua zonde gedaan had. Hij was bevlekt, bevlekte klederen. En dan gaat de duivel hem aanklagen en zeggen, Heere God, u moet die straffen, want uw wet zegt dat zij gestraft moeten worden. Het is uw eigen wet, dus u moet ze straffen. Maar toen Christus kwam en zijn leven afgelegd heeft, als een betaling voor de zonde, toen was aan Gods recht voldaan. En toen kon de duivel geen aanklacht meer inbrengen, u moet hen straffen, want God had hen gestraft in zijn Zoon. En daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 10 vers 18, en ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, uitgeworpen. Toen kon de duivel geen aanklacht meer inbrengen. Nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is vrede met God door het bloed van Christus. En dat geldt voor allen die zich voor hem neerwerpen, hun zonden beleiden, hem smeken om een nieuw leven, om redding, hem smeken om zijn geest in hun hart. En voor hem geldt het, wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Maar de duivel, vers 12, is afgekomen tot de aarde en hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft. En hij is heel boos. Hij weet hij heeft nog maar een korte tijd en dan is het uit met zijn macht. En in die korte tijd die hij heeft zal hij proberen zoveel mogelijk ellende aan te richten. En kunnen Gods kinderen dan die draak overwinnen? Kunnen zij tegen die zevenkoppige draak met zijn 10 horens, een grote draak, kunnen ze die overwinnen? Ja. Ja. Niet in eigen kracht, maar ze kunnen ze overwinnen. En al Gods kinderen overwinnen die draak. Dat is het wonder. Hoe doen ze dat? Doordat ze bedekt zijn met het bloed van Christus. De Heer Jezus wast hen van al hun falen, van al hun tekorten, van al hun zonden. Zo zijn ze vrijgesproken van schuld en straf. Maar ze overwinnen ook die draak door het woord. Door het woord vast te houden. En daar getuigen ze van. En ze overwinnen die draak doordat ze hun eigen leven niet lief hebben. En ook al moet ik gedood worden, dan word ik maar gedood. En ook al ben ik in de macht van die draak en die draak verscheurt mij, dan moet hij dat maar doen. Maar daarmee overwin ik hem. Want wie zijn leven verliezen zou, die zal het behouden. Vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dat is allemaal genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. De Heere geeft zijn volk genade om te zien op Christus. Om te vluchten tot hem. De Heere geeft zijn volk genade om vast te houden aan het woord van God. En de Heere geeft hen genade. Wanneer het moet. Om zelfs te zeggen. Mijn leven mag gegeven worden. Maar ik zal het woord van de Heere niet verloochenen. En zo overwinnen ze. Meer dan overwinnaars. En dat kunnen ze dus niet in eigen kracht. Maar de Heere is bij hen. Om hen te sterken. Maar de duivel die is dus wel geworpen op de aarde. En zo intensiveert de haat zich tegen Christus en zijn kerk. Door de vijandschap en de haat van de duivel. En zo worden we gewaarschuwd en vermaand. Maar we gaan verder met het derde gezicht hier. De derde openbaring, dat is de versen 13 tot en met 17. En dat laat zien dat de draak gaat nu de vrouw en haar zaad, de kerk, vervolgen. En de duivel bestrijdt de kerk en valt de kerk aan. Hoe doet hij dat? Door geweld. Dat is verschrikkelijk. Hij doet het door valse leer. Door het evangelie te verduisteren, zodat de kracht er niet meer in is en mensen verloren gaan. Of de duivel doet het ook door mensen te verleiden. En daar horen we straks meer van, niet nu, anderen in de toekomst, over Babylon. Dat is een verleidende wereldmacht met al haar pracht en praal en al haar geld en glittering en goud, waardoor mensen verleid worden. Weg van Christus vandaan. Zo bestrijdt de duivel de kerk. En hoe kan de kerk tegen de duivel op? Dat kan ze nooit alleen. En daarom lezen we vers 14. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend. Opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt een tijd. Tijden en halve tijd buiten het gezicht van de slang. Nu wordt de draak, de duivel, opeens weer de slang genoemd. Het is hetzelfde. Maar die vrouw, die wordt bewaard in de woestijn. En ze wordt daar bewaard een tijd. Wat is een tijd? Dat is een jaar. En tijden, dat is 2 jaar. En een halve tijd is een half jaar, dat is 3,5 jaar. En 3,5 jaar is hetzelfde als 1260 dagen. 1260 dagen, het is dag per dag. En 3,5 jaar is een lange tijd. een lange tijd. Dat is de periode van heel de wereldgeschiedenis. Vanaf hemelvaart tot aan de wederkomst. Het is hetzelfde als 42 maanden. Dat is ook 3,5 jaar. En dat ziet u in de Openbaringen 11 vers 2. Een tijd waarin de kerk bestreden wordt. En dit wordt dan gevolgd door een korte periode van 3,5 dag. Dus 1260 dagen, 3,5 dag. 3,5 jaar, gevolgd met 3,5 dag. Dat zag u al in Openbaringen 11 vers 9, vorig hoofdstuk. Dat wanneer de kerk klaar is met haar getuigenis, dan zal het beest haar overwinnen en doden. Is de kerk dan helemaal weg? Nee. Dan is de kerk ondergronds. In Noord-Korea is de kerk niet weg. Maar ze is ondergronds. Ze is onzichtbaar. En dat duurt hier, hier zal hetzelfde gebeuren. Dat de kerk overwonnen wordt door het beest. Voor 3,5 dag. En dat zullen we nog vaker tegenkomen in de Openbaring. En dan na deze korte periode van zware verdrukking, waarin het lijkt alsof de kerk niet meer bestaat, dan zal het de oordeelsdag komen. Wanneer de wereld elkaar feliciteren dat ze van de kerk af zijn. Die mensen die overal tegen waren. Die mensen die overal wat op te zeggen hadden. Die mensen die zich beter vonden dan een ander. Ze hebben een hekel aan de kerk. Ze hebben een hekel aan christenen. Omdat ze een hekel hebben aan Christus. Omdat ze niet willen buigen voor hem. En wanneer ze elkaar dan feliciteren. En de wereld spreekt van vrede, vrede en geen gevaar. En waarin ze menen de kerk overwonnen te hebben. En de mens gaat nu haar eigen heilstaat bewerken hier op aarde. We gaan nog meer geld pompen in de economie. En we gaan de wereldproblemen oplossen. En we gaan een groene aarde maken. We gaan zelf de problemen, de ziekten oplossen. Een heilstaat zonder God. God mag niet genoemd worden. Het gaat om de mens. Maar dan komt Christus terug. En dan houdt de wereld op. En met grote schrik in Openbaringen 11, weet u nog, dan zien ze dat de dode lichamen van de kerk oprijzen. En dan zijn al die mensen bang. En dan is een teken in de hemel, dat is het eindoordeel, weet u, aan het einde van de vorige zeven. Die zeven bazuinen. Eindoordeel. En zo zien we het hier ook. Dat de kerk na 3,5 dag. De kerk wordt voor 3,5 jaar vervolgd, wordt bewaard. In die tijd kan de kerk vluchten. Vluchten. En dat is ook soms letterlijk gebeurd. Door vervolging hier op aarde zijn kerk mensen gevlucht. Velen in ons midden zelfs zijn uit Frankrijk gevlucht vroeger. Er zijn in die tijd meer dan 1 miljoen mensen gevlucht. Voor de vervolgingen door de Franse koningen. En herhaaldelijk is het gebeurd dat mensen vluchten. En dat de Heer hen een andere plaats gaf waar ze wel konden zijn. Dat, al is de kerk op deze aarde in een woestijn, in een strijd. De Heer voedt zijn volk met zijn woord. En ze kunnen daar blijven getuigen van zijn goedheid. Maar ze is in de woestijn, want de kerk hoort niet in deze wereld. Ze is een vreemdeling op aarde. Ze wordt hier miskend. En daarom bereidt de Heer een plaats voor haar hier op aarde waar ze overleven kan. En dan laat de duivel een stroom van water uit zijn bek vloeien om de kerk weg te spoelen. En vers 16, en de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Dat zijn die stromen van water. Dat zijn valse leringen. Bedrog. Leugen. Valse filosofieën. Ook verleidingen. Maar de aarde opende haar mond. Waarom doet de aarde dat? De aarde is van God. God zorgt ervoor dat al die valse leringen, al die valse filosofieën, ook in onze tijd, dat ze gepareerd worden. Dat zijn waarheid toch blijft bestaan. Dat wanneer de wetenschappers allemaal zaken beweren die ze zelf nooit kunnen bewijzen, die tegen Gods woord ingaan, dan geeft de Heer mannen die deze dwaalleringen pareren. En er tegenin gaan en aantonen dat het niet klopt wat die zogenaamde wetenschappers beweren, maar dat Gods woord wel waar is en wel de waarheid vertolkt en wel geloofd behoort te worden. De Heere zorgt ervoor dat die valse leringen, bedrog en leugen en ook de verleidingen van de wereld, dat men daardoor heen ziet. En zo heeft de kerk elke valse leer kunnen overwinnen. En Gods waarheid straalt schitteren. Maar de draak is heel boos. Hij knarst zijn tanden. Hij is vergramd. Boos. En daar horen we meer van volgende week. In hoofdstuk 13, over het beest, de antichrist. Maar wat u mag weten hieruit is, dat wanneer u voor de Heere zoekt te leven, en in eenvoud dagelijks bij zijn woord zoekt te leven, en hem nodig hebt als uw schuldovernemend borg, dan mag u dagelijks bij hem schuilen, dat hij voor u zal zorgen. Soms lijkt dit leven hier wel op een woestijn. Aanvechtingen en bestrijdingen. Juist in uw eigen hart. En u vraagt zich af, hoe lang kan ik nog verder gaan? Maar toch gaat u verder. Omdat de Heer u onderhoudt en u voedt door zijn woord en geest. Hij zorgt voor u. Hij geeft ook rustplaatsen, ook oasen. Periode van rust in de strijd. Dat Gods kinderen zich kunnen verheugen in de Heer en in zijn goedheid. En misschien is wel de zondag voor u een dag van verkwikking en van rust. Dat hoop ik van harte. En dat zijn woord u mag opbeuren en zicht geven op wie de Heer is. Maar misschien is het zo dat u dit allemaal maar niet zeggend vindt. Al die strijd en over de draak dat hij geworpen wordt op de aarde en dat dit leven een woestijn zou zijn en bestrijdingen. Dat u het eigenlijk niet mee eens bent, dat komt omdat u het niet begrijpt. U kent die worstelingen niet. Want wanneer de Heere werkt in het hart, dan komt de duivel op af. Om te proberen door te bedreigen, door te verleiden, door los te trekken, los te weken van de Heere. Maar als u dat niet kent, hoe is het dan tussen u en de Heere? Kent u de Heere wel? Zijn uw zonden gewassen in het bloed van Christus? Overdenk deze dingen. En vlucht nog tot hem. Want hij is bereid en gewillig tot het uiterste te behouden. Amen. Laten wij dan nu zingen Psalm 99, het tweede vers, Psalm 99, vers 2. Laten wij samen bidden en danken. Liefdevolle Heere, zo danken wij u voor dit boek Openbaring. En als u het ons geeft, komma, zullen wij u nog later vaker daarvoor danken, voor uw goedheid, voor uw zorg, dat u ons dit boek hebt gegeven, opdat de kerk mag weten dat u komt, dat u terugkomt en dat u voor die tijd uw volk zal redden en beschermen en bewaren. En dat wij hulp en kracht van u alleen mogen begeren. Heere, leer het ons om een nabij te leven te kennen bij u. En wees u de naprediker op dit woord. Heere, zegent u de zondagsschool vanmiddag. En breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Bedouw ons met uw geest en woord. Om u te kennen. En in dit leven te staan met u. Van dag tot dag. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 100, het vierde vers. Gaat heen met u draagde de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.